waar je ook bent, wat je ook doet, van harte welkom bij deze uitzending. Het is weer een mooi programma waar Bobby spreekt over een thema wat iedereen bezighoudt. Waar leef je voor? Drie tenoren zingen in de kerk. Het Sanctus wordt gezongen en het koor van Hour of Power laat zich zien middels beelden. Normaal zingen ze altijd, maar nu vertellen ze wat hen motiveert en waarom ze toch eigenlijk een van de beste koren ter wereld zijn. Althans, dat vind ik, maar ben een beetje biased. En als gast vanmorgen heb ik op de bank zitten Rolf Sietsma. Rolf ziet eruit als een fotomodel. Hij droomde van een carrière in het hotelwezen. En Rolf heeft kanker. En in een staat, Rolf, dat je niet meer te genezen bent, dat je uitbehandeld bent.
Dat klopt.
Ik vind het ongelooflijk dapper dat jij hier vanmorgen over wil komen praten. En dat je ook niet bang bent voor de dood. Want dat vind ik een onderwerp wat ik heel moeilijk vind. Maar erg mooi dat je daarover wilt vertellen. En dankjewel dat je hier bent.
Dankjewel.
En zo hoop ik, grote vriend. En zo hoop ik dat we een hele mooie zondagmorgen hebben. Een goed begin van de zondag is met Hour of Power.
Today is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
Turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you, and so do I.
Thanks for taking care of us. Good to see you. Thank you.
Let's pray. Father, we thank you that you are here, that your Holy Spirit has filled us, that you have called us, that all of us are alive for a reason. We pray, Lord, that today you would encourage us, lift us up, forgive us of our sin, help us to be better and kinder to our neighbor, and to exemplify the teachings, the life, and the Spirit of Jesus in everything we do. We pray this in his name. Amen.
Amen.
Thank you.
may be seated. From 1 Peter, 2nd chapter, the first 10 verses. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. As you come to him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into the wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had no mercy, but now you have received mercy. This is the word of the Lord in preparation for Bobby's message.
Choir works as hard as any athletic team I ever was on, every Thursday night. They work till their brain perspires, I'll tell you.
Every time we get a new song, you learn why you interpret it this way. Where to put the beats, where to put the accents.
Composer political chef. Why did he put a retired Ernest Celerando or a Fermata? Usually a text will tell you. For example, for the Lord is a great God, the King above all gods. Figure out why the crescendo and put some passion and heart to it. Here we go. Last measure, top of six.
Together and harmonize, and our voices are meant to do that. We are designed to do that.
Music is a uniting force. It is a great equalizer.
When we make music together as a community, that's hope right there.
There is a human-to-human connection like none other while making music.
Music touches where nothing else can, very, very deep within you. And I think that's why music is so powerful in changing lives and in helping people rejoice, help them worship.
I don't know if I would have found my way to God if I had not been introduced to music at an early age. Music is what I saw as a child bringing joy and happiness to the lives of people.
Some of these pieces that we sing on Sunday are those spiritual experiences that connect me to my Creator. It's a gift. And when you're blessed with a gift from God, it's a spiritual connection to Him.
Our anthem today, like many others that were written a century or more ago, are more familiar to most folks in their original language. And the original language actually makes them somewhat more beautiful. Like Ave Maria and Panis Angelicus. Today's anthem, which we will sing in Latin, is entitled Sanctus. And the word Sanctus simply means holy. We're familiar with the hymn, Holy, Holy, Holy. Same words. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of thy glory. Hosanna in the highest. So as we sing it, let's just be thinking of the holiness of God and that the heaven and the earth, as Bobby tells us frequently, are full of His glory. Our pianist is Billy Sovich, and the tenor soloist is our own Ernie Alvarez.
Rolf, fijn dat je hier zit. Ik heb je al aangekondigd en gezegd dat je bent nog jong. Je kreeg te horen dat je kanker hebt. Je bent behandeld en je bent uitbehandeld. En je zit hier als iemand die de dood in de ogen kijkt. Hoe kijk jij de dood in de ogen?
Jezus kijkt voor mij de dood in de ogen. Dus ik kijk gewoon per dag vooruit. En ik geniet van elke dag die ik krijg. En dat kan ik doen zonder angst. Ja. In vol geloof dat er ook een wonder kan gebeuren. En tot de tijd dat ik hier op aarde ben en nog niet genezen ben, zal ik gewoon blijven getuigen van Gods kracht in mijn leven. Ja. En dat ik hier nu bij jou zit, vind ik ook daar een mooi voorbeeld van. En dat ik op die manier ook kan vertellen wat er allemaal gebeurt in mijn leven. En ik kan je vertellen, het is een ongelooflijk dankbare taak. En ik ben niet somber, ik ben niet angstig, ik heb rust. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat de toekomst gaat brengen hier op aarde. Want ik weet dat als het op de manier afloopt dat de artsen voorspellen, dat ik vroeg naar huis mag, naar onze Vader in de hemel. Maar goed, ik zelf geloof anders en ik hou die hoop. Ja. En daarom ben ik gewoon heel erg benieuwd wat er wat er komen gaat.
Want als je naar je kijkt, dan zie ik nog een blakend persoon zitten. Je ziet er goed uit. Ik zei, je zou fotomodel
kunnen
zijn.
Jij ook, Jan, dankjewel.
Ja, maar ik ben wat jaren ouder dan jou, hoor. Er zit wel...
Oké. Oh, dat zou je niet zeggen,
Nee, dankjewel. Nee. Wil jij hier gaan zitten, ga ik thuis zitten.
Nou, dat kunnen we misschien later een keer doen, ja, als het niet meer gaat.
Jij houdt wel je humor, hè?
Tuurlijk. Ja. Dat is hartstikke belangrijk. Lachen is gezond.
Ja? Je lacht elke dag?
Zeker weten. Ja. Daar heb ik een goed thuis voor.
Ja? Ja? Een goed thuis.
Ja.
Want je wordt goed opgevangen door je ouders.
Absoluut.
Vriendin.
Ja. Wie? Zeker weten.
Ja. Wie is de dierbaarste in je leven op deze aarde?
Jezus.
Toch?
Ja. Nou ja, op deze aarde, als we het moeten vertalen in een mens dat nu samen met mij leeft, heb ik een gezin wat mij heel dierbaar is. En die bestaat uit 5 met mij erbij. En dat zijn de meest dierbare.
Je vader, je moeder. Ja.
Ja. En natuurlijk heb ik ook een vriendin. En daar besteed ik nu ook heel erg veel tijd aan. En daar geniet ik ook heel erg van.
Je had graag een carrière in het hotelwezen gemaakt. Wat had je willen worden?
Dat is een hele goeie. Natuurlijk uiteindelijk zelfstandig ondernemen. Ja, hè?
Mooi.
Ja, natuurlijk. Maar ja, daarvoor moet eerst ervaring op worden gedaan. Ja. Hè? Bij mensen worden gewerkt. Ja. Wat ik wou gaan doen is... ik ben net afgestudeerd hoog hotelmanagement. En ik wou eigenlijk naar het buitenland. Hè? Ik heb eerder in het buitenland gewerkt. Ja. In Londen en in China heb ik stage gelopen. En dat lag wel een deel van mijn hart. Reizen in het buitenland, nieuwe culturen kennen, nieuwe maatschappijen ontdekken, met mensen praten. Ja. Dus wat ik wou gaan doen was naar Australië. En dan een leidinggevende functie gaan bekleden, onderaan de ladder in de hotellerie. Want ik ben nog een jonge vent. Dus,
werk je nog?
Al was het maar waar, kon ik nog maar werken. Nee, ik heb een tumor in mijn rug zitten, waardoor het voor mij te moeilijk is om te werken.
Laten we eens even teruggaan naar het moment dat jij iets in je lijf voelde waarvan je dacht, hé, dat zit niet lekker.
Toen ik voor de eerste keer de ziekte kreeg, was ik nog vrij jong. Toen wist ik al dat er iets niet goed was. Maar heb ik verschillende urologen, dat zijn dan mensen die de blaas inspecteren, heb ik afgelopen. Omdat bij mijn urine, daar kwam er iets bij uit wat ik niet hoorde. En de vierde uroloog heeft toen eindelijk met een cameraatje naar binnen gekeken. Dat is een tijdsbestek van 3 jaar, denk ik. En toen ik 19-20 was, ik ben nu 24... toen ontdekte die urologen dat er een rood puntje in mijn blaaswand zat. En toen hebben ze foto's gemaakt, scan gemaakt. En bevestigd dat er inderdaad een zeldzame vorm van kanker zat. Een uracus carcinoom noemen ze dat. Ben ik geopereerd 2 weken later. Snijvlakken waren schoon van de operatie. Alles zag er goed uit. Nou, dan kom je in een heel traject van controles. En, 2 jaar later gebeurde het me weer. Op dezelfde plek zat een afwijking. Geopereerd. Alles was goed verlopen, snijvlakken waren schoon. Tot afgelopen zomer ik na het traject van controles opgebeld werd door mijn uroloog. Dat ze een afwijking in mijn long hadden gevonden. Dezelfde ziekte is in die tijd in mijn lymfeklier geslopen. En heeft zich zo uitgezaaid in mijn lichaam. En dat gaat nu in een tijdsbestek van 6-7 maanden heel erg snel helaas. Maar niks is minder waar. Ik loop nog, ik voel me fit. Ik heb af en toe wat last van pijn, maar... maakt voor mij niet uit. Hè? Nee. Opstapelend slecht nieuws maakt voor mij niet uit.
Of nou... Opstapelend slecht nieuws maakt voor mij niet uit.
Nee.
Dat vind ik een uitspraak. Opstapelend slecht nieuws maakt voor mij niet uit.
Nee.
Dat zou voor mij wel uitmaken.
Uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, voor jou ook niet. Nee.
Okay. Dat hoop ik dan.
Nee, dat weet ik zeker.
Ja. Je bent uitbehandeld.
Ja.
Kunnen niks meer doen. Chemotherapie, nee. Stralen, opereren.
Het enige wat ze nog kunnen doen is met behandelingen mijn leven verlengen. Ervoor zorgen dat ik zo min mogelijk pijn heb.
Wil je dat?
Ik ben 2 keer bestraald op plekken. 1 keer in mijn rug. Toen was ik opgenomen met heel veel pijn. En ik ben bestraald bij mijn blaaswand, want daar zit een flinke afwijking. Ik heb kunnen kiezen om chemotherapie te ondergaan. Maar de kansen die ze mij gaven was 50% kans op werking.
Ja.
En als het dan zou werken, dan nog maar de vraag hoe lang het mijn leven zou verlengen. En ik word er sowieso erg ziek van. Dus heb ik besloten om het in dit geval echt compleet aan God over te laten.
Ja. Ja. Ik ontmoet regelmatig mensen met kanker. En ik zie dan de paniek, de angst, het ongelooflijk aan het leven hangen. Alles proberen om maar genezen te worden.
Mm-hmm.
Als het dan niet gaat, hoe ben je boos op God? Zeg je van, ik ben 24, ik had nog wel... Ik heb een vriendin, ik had nog wel kinderen willen krijgen. Ik had mijn kinderen willen zien opgroeien. Een carrière in het hotelwezen willen maken. En dat pakt u allemaal van me af. Of denk je zo niet?
Nee, nee. Het is, ik geloof ten eerste dat ziekte niet van God is. Ja, je hebt natuurlijk ongelooflijk veel vragen.
Waarom geloof je dat ziekte niet van God is?
Omdat ziekte de mens kapot maakt. En ik denk niet dat dat Gods bedoeling is. Ik denk dat er een vijand is die ook ongelooflijk veel macht heeft op aarde. Ja. En ik denk dat je jezelf laat beïnvloeden door die vijand als je God de schuld gaat geven van de nare dingen die in je leven gebeuren.
Wat is het geheim om in die rust te leven zoals jij nu leeft?
Er is geen geheim. Ik denk dat de Bijbel, Jezus, Gods woord een open boek is. Als je hem openslaat.
Ja.
En als je hem openslaat, kan het binnenkomen. En als het binnenkomt, dan zal de Heilige Geest jou laten begrijpen hoe dat gaat. Dat je op die manier mag leven, in rust mag leven. Wat je identiteit is in Christus. Wat God je wil geven is alles wat hij belooft in de Bijbel aan rust, aan kracht, aan vrede, aan liefde. Liefde om uit te delen. Dat God door jouw hart, wat jij gegeven hebt aan Jezus, kan stralen naar mensen om je heen. En of er nou ziekte is, hoe moeilijk het pad ook is wat je bewandelt. Ik denk dat dat voor iedereen hetzelfde is. En nou goed, in mijn geval kan een dodelijke ziekte daar ook niet tegen op. Want wat er staat is gewoon heel duidelijk. En als je christen bent en je gelooft dat, dan de kleine lettertjes in bepaalde bijbelboeken, die moet je dan ook geloven. En daar mag je aan vasthouden. En dat doe ik in mijn geval. En daarom kan ik gewoon zeggen dat ik echt zonder angst leef. Het enige waar ik bang voor ben geweest is pijn. Nou, pijn heb ik gevoeld en heb ik gehad. En daar ga ik me ook niet door laten klein maken. Want alsnog geloof ik dat God een plan heeft hiermee, met mijn leven. En dat dat ook in werking is op deze manier bijvoorbeeld ook.
Ja.
En daar hou ik me aan vast.
Ja. Laten we eens kijken naar wat beelden uit het ziekenhuis. Want er ben je veel geweest.
Ja, dat is goed.
Hey Rolf, je had een CT-scan gehad. En ik wil maar met de deur in huis vallen.
Mm-hmm.
Ik heb helaas geen goede berichten. Nee. Wat we zien is dat de longuitzaaiingen zijn toegenomen.
Ja.
Dat er ook een nieuw plekje in de rechterlong bij is gekomen. En dat ook de klier in de lies, die je ook voelde, dat die ook is toegenomen.
Mm-hmm.
Ja. Ik weet dat jij heel erg gehoopt had op afname of stabilisatie. Mm-hmm. Maar dat kunnen we met de CT-beelden kunnen we dat er niet van maken, helaas.
Oké. Okay. Nog niet.
Je houdt de hoop.
Tuurlijk.
Zo heb ik je ook leren kennen. Ja.
Je favoriete Bijbeltekst?
Johannes 15 vers 7 en Filippenzen 4 vers 13.
Kijk.
Johannes 15 vers 7, er staat blijf in mij en mijn woord in jullie. En dan kun je vragen wat je wil, ik zal het je geven. Filippenzen 4 vers 13 staat, ik ben tegen alles bestand door hen die mijn kracht heeft.
Ja. Wat mooi als je dat kunt zeggen.
Ja,
ja.
Nou goed, ik ben daar nu, vind ik zelf, een levende getuige van.
Ja. Wat zou je de kijkers mee willen geven? Mensen die zitten met, jongens, ik heb net gehoord dat het niet goed gaat. Of ik zit hier, ik heb kanker. Wat is jouw boodschap?
Nou, wat vooral in mijn situatie en ik denk voor andere christenen ook zo is. Als je je hart aan Jezus hebt gegeven en je gelooft dat hij voor je heeft gedaan, hoef je je sowieso geen zorgen te maken. En als je ervan uitgaat dat die identiteit die je dan hebt in Christus waarheid voor jou is, dan hoef je geen moment te buigen voor de ziekte. Geen moment. En dan is het leven net zo mooi met ziekte als zonder ziekte.
Ja.
En dat wil ik dan de kijkers meegeven thuis.
Ja. Je vader zit naar je te kijken. Dan denk ik, ja, die moeten het ook allemaal meemaken. Hè? Want die zijn in feite ook deel van dat proces.
Ja, zeker weten.
Ja. Hoe gaat dat?
Nou, dat is wel een leuke vraag. Bij ons thuis was het in het begin natuurlijk moeilijk. En je vangt de klap op. Maar al gauw merk je dat het enige is het overgeven aan God en daarop vertrouwen. Ja. En dat zijn we gaan doen en daar zijn we in gaan groeien.
Als familie?
Als familie, wat zeker
mooi,
weten.
Zeg. Wat mooi.
Ja, heel mooi. De lach is er weer, de humor is er weer. We hebben natuurlijk een beetje onze eigen soort van humor.
Ja.
Vooral imitaties spelen daar een rol in.
Ja. Wie imiteer je?
Jan van der Bos. Ja, die is altijd erg populair.
Ja? Ja, 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 ja. Oh jongens, oh jongens.
Nee, we hebben altijd schrik. En we hebben het over dingen die we tegenkomen in ons dagelijks leven. Ja. Over ons werk. Ja. Over, we hebben gewoon een goede relatie met elkaar. En lachen en huilen samen. Goede naar God samen. Bidden, lezen. En er heerst gewoon een rust en vrede ook in deze situatie. Op
prachtig. En jullie kijken af en toe ook naar Hour of Power. Wat vind jij mooi aan het programma? Of heb je een uitzending waarvan je zegt, of een bijeenkomst?
Nou, ik heb een keer een interview met jou gezien over een jongen die was moslim.
Ja.
En die heeft zich bekeerd. En hoe die nu als christen is en hoe die dan verworpen is door zijn familie. En wat voor impact dat heeft gehad. Ja, nou sowieso, de meeste gasten die hier komen hebben al wel een indrukwekkend verhaal te vertellen.
Ja. Jij was er ook in Arnhem, dacht ik?
Ja, dat klopt, ja.
Met Bobby Schurek?
Ja, in de Eusebiuskerk. Ja. Ja, daar heb ik nog zo hard om moeten lachen. Want toen kwam er een jongen op, die gaf zijn getuigenis. En dat was jouw beste vriend. Maar je vergat om twee maal toe zijn naam, volgens mij.
Ik ken nu die Marco van den Berg.
Marco van den Berg, ja.
Ja, maar dat is de ouderdom, hè? Dan,
ja, dementie. Ja.
Hoe weet jij ook alweer? Hey, mooi. Als je dan in de hemel komt, wat verwacht je daar?
Dat ik mijn eigen huis mag gaan bouwen. We gaan gewoon aan het werk, hoop ik. Want dat heb ik hier niet kunnen doen. En dat ik dan een mooie wijnveld krijg en mijn eigen wijn ga bottelen. Goede Chardonnay op hout gerijpt. En die wijn van Cana, die wil ik graag ook nog drinken. Van die bruiloft in Cana.
Ja.
Waar Jezus water in wijn veranderde.
Ja. Ik geloof wijn
wil ik graag proeven, okay, ja. Ik geloof dat hij nog wel een paar flessen over heeft.
Een favoriete wijn van jou... Ja. Lijkt ook mijn favoriete wijn te zijn. Ik kom regelmatig in Amerika. Dan
hebben ze goede wijn.
Dan neem ik één fles mee die ik gebruik, bewaar voor bijzondere gelegenheden.
Okay.
Ik had hem nog niet gebruikt. Dus dit heb ik nog nooit in een programma gedaan. Maar ik heb hem voor je.
Geweldig. Zinfandel, Kendall Jackson.
Een reservé is het.
Oh, geweldig. Reserve.
Dus.
Ja, heerlijk.
Drink op het leven.
Oh, gaan we doen. Dit zijn heerlijke wijnen. Geweldig. Ja. Dankjewel, Jan. Okay. Super. Yes.
Dit boek van Bobby...
Van Bobby. Hartstikke bedankt. Okay. Super.
Grote vriend.
Grote vriend. Ja. Beste vriend.
Dankjewel.
Dankjewel. Geweldig. When peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well.
It is well, it is well.
Today we're finishing this series, The Life and the Spirit. I want to begin with a good Reformed catechism, the Westminster Shorter Catechism, and we'll say it together, and the question is this: What is the chief aim of man? Say it with me: to glorify God and enjoy Him forever. Isn't that a great line? The purpose of life, the chief aim of man, is to glorify God and enjoy Him forever. And the reason those two things are listed together is because indeed they are the same thing. True glorification of God is the most enjoyable, fulfilling, life-giving thing we as human beings can do.
Can I get an amen?
Amen.
Okay, let's talk about some history. We're going to read, if you have your Bibles, 1 Peter chapter 2. Before I talk about this, Peter's an old man writing from Rome to what's now modern-day Turkey, called Asia Minor at the time. And Peter is writing in response to a felt jealousy and need of the people in the church to have buildings, to have temples. When Jesus is teaching, both in Jerusalem and other parts of Israel, the sort of heartbeat of Israeli life is this thing called priestly Judaism, which really doesn't exist anymore. There was the massive Herod's temple, which in Jerusalem becomes the center of Jewish worship. And there, millions of people would come every year to either see what was happening or to actually participate in worship. And this temple was sort of built in layers. You had like the court of the Gentiles, the court of women. And as you got deeper into the layers of this temple, you got to this place called the Holy of Holies. The Holy of Holies was believed that God actually dwelt within its four walls. This priest, with the sound of drums and the voices of thousands and thousands of men and women, would on rare occasion enter this place called the Holy of Holies and advocate for Israel to God, offering a sacrifice for the forgiveness of sins. And this place, the Holy of Holies, is the heartbeat of the temple, and the temple is the heartbeat of Jewish worship in this time. Now, when Jesus gets to Jerusalem, he weeps because he sees a vision or knows that the Romans will destroy Jerusalem, that men, women, and children will be killed by the evil Romans, and that this temple will be destroyed. When it is destroyed, priestly Judaism, that is, the part of Judaism that offers sacrifice, evaporates forever. And in its place takes the prominence of rabbinic Judaism, which is a Judaism that emphasizes and focuses on study of Torah. And so even within Judaism today, for some Orthodox Jews, is this dream that someday there will be the rebuilding of this temple and they'll be able to return to a place where they can make sacrifice. But in the Christian narrative, remember, Christianity is Judaism's little sister. In Christianity, we believe in our narrative that when Christ died on the cross as a sacrifice, something happened in that Holy of Holies. You remember what it was? There was this veil that covered the entrance, and the Holy Spirit left that place, and that veil was torn, and the temple became empty. Not empty of people, but empty in some way of God's presence. And the message there was that God's presence was no longer going to be found in brick and mortar, but because of the great work of Christ in his cross and resurrection, now every single human heart is purified enough that it can actually touch God, and that God now will enter the skin and bones of everyone who says, Jesus is Lord, and I stand in justification and life because of him. And that spirit then enters the heart of every human being, where if you believe in Christ, you are a holy of holies. Your heart has been cleansed and prepared, and in it now dwells the Holy Spirit. God lives in there. That means that in our very essence, in our very being as believers, we are entities of worship. We are church every day. And this is what Peter is getting at. Because when Peter writes to the church, you have a community of a mix of both Jewish Christians, because at this time, Christianity is still seen as Jews who believe in Jesus. So you have these Jewish Christians in the first century. And then you have these Gentile Christians who have sort of been grafted in because of Christ. And now you have, as Paul says, neither Jew nor Greek, right? You have one family in Christ Jesus. And yet the Jews and the Gentiles both struggle with this idea of temple. For the Jews, when this letter is written, it is very likely the temple has now been destroyed. And remember, Christian Jews in Jerusalem would regularly go, we see it in Acts, to the temple to worship, to participate in Jewish rites. And you would have these other Gentile Christians who were Greek or Roman. They remember what it was like to have a temple. And there's this kind of longing, like, what if we could worship in a temple again? And Peter says, my friends, you are a temple that can't be destroyed. 1 Peter chapter 2. Peter says, like newborn babies, crave spiritual milk, pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good, as you come to him, the living stone, rejected by human hands, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Listen to that. I think that's it. That's enough to read. Peter, his name means stone, by the way. Right, Peter was given this name by Jesus. It used to be Simon. He says, no, Simon, you're going to be Peter, and on this rock I will build my church. He says to Peter, this will be your name. And then Peter, the stone, writes to the church as the stone and says, you are living stones. That he creates this image that every single believer forms like a brick that builds the house of God. So Peter's response is that we are church, we are temple all the time. And what that means is worship is not an event. It also means that worship is not something that just happens in a place. It means that worship is something that happens all the time. When I was in Israel, I love ruins. Ruins are so fascinating to me because it is such a good reminder when you see these amazing things that existed and now they're kind of, it's just rubble, you know, and it tells a story in and of itself. One of the ruins that we saw was this place called Beth Shan, an ancient, used to be Egyptian city that became a Roman city in the first century, then Byzantine. And we had this guide, his name was Ronnie Winter. It was just Hannah and me, and he was driving us around Israel in his van, and he took us to the city at Beth Shan, and it was this Roman city, and there was this great lane with mosaics and pillars and a marketplace and a theater and all of these stuff. And of course, the center of the Roman town, as in most towns, the center of the Roman town was a pagan temple. And he walked us around this gorgeous temple. Look how amazing this temple was, he said. We walked around, look at these pillars. And then he began to paint a picture for us, even though it was in ruins. There were these pillars, and there was gold leaf, and there were engravings, and there would be people out front, and there would be regalia. And there would be song and music, and this would be just this amazing thing. And then he goes, now in your imagination, walk with me inside this temple. And we sort of went up these stairs, and we found ourselves in the ruins. You know, you can kind of see the outline on the floor, the ruins of a very small room. And I said, look how small this room is. I want to say it was maybe 8 feet by 10 feet, very small. He goes, look at how, so the outside was grand and huge, but the inside was this little nothing. It was nothing. And he walked in. He said, look how little this is. And he goes, and you know what would stand here? About 3 feet tall was the idol of Artemis. Or some, I forget which god it was. But this little, and so you'd have a little 3-foot idol, and it was nothing. What was the point of that? He says, this is a reflection of the religious life of the Romans. That on the outside, everything is beautiful and gorgeous and, you know, incredible engravings, all this stuff. And you walk inside and it's shallow, little, unimpressive. And he said to me, the Romans were just like this. What does he mean by that? You become, hear me, if you hear anything I say today, hear this. You become like what you worship. The pagan temples, beautiful on the outside, worthless on the inside. And that's what Romans were. I mean, you look at Roman history, that is a perfect definition. Very proud, they wanted to accomplish, do everything, cared about the reputation, the interior life, nothing. You become like what you worship. And then he said, you know what? Everybody thinks that it was the Vandals and the Visigoths that destroyed Rome. It wasn't. He said, it was Christianity. This was a German Jew that was telling me this, by the way. There's layers of irony there. He said, it was Christianity that destroyed Rome. But because what Christianity did was come into the Roman Empire and offer just the opposite. On the outside, slavery, persecution, poverty, rejection. But on the inside? See, that is Christianity. It's what's on the inside. The inside is eternal. The outside falls away, it breaks, gets old, we get sick, we have problems, we get persecuted, things come. But on the inside, spirit, life, fire, joy, passion, forgiveness, altruism, transcendence. Christianity is not about managing my reputation. It is not about saying how great I am. It is entirely about glorifying God. And so this temple on the outside, especially in the first century, this temple, meaning Christianity, may look like a rabble of slaves, freed slaves, merchants, Scythians, Romans, and Jews, all sort of getting together, eating together, figuring it all out. And yet on the inside, there was something that was contagious to the Roman citizen that was living a shallow, meaningless, worthless life. They saw something in Christianity that they needed. And what they needed was true worship of God, a life that was aflame. They didn't need any more temples. They needed this. True life, eternal living right now. And that's how Jesus was. An itinerant preacher of Jewish descent. The Bible implies that he was probably not attractive. And he is the most important. All of history revolves around the date that this person was born. No human being ever has had the kind of impact that Jesus is still having today. And so when we gather, we worship him. We worship him here. We worship him when we leave all the time. We have within us this worship that we will glorify God. To be human is to worship. Can I get an amen? Everybody worships something. Everybody worships something. And whatever you worship, you become like. What is worship? Let me read you Dallas Willard's definition. In worship, we are ascribing greatness, goodness, and glory to God. We put every possible aspect of our being into it, all of our sensuous, conceptual, active, and creative capacities. We embellish. We elaborate. We magnify poetry and song, color and texture, food and incense, dance and procession are all used to exalt God. You see that? In Christianity, those are not ends in and of themselves, but they get meaning because they are for the purpose of glorifying God. Yet sometimes it is in the quiet absorption of thought, the electric passion of encounter, or the total surrender of the will. Every human being worships something because to be human is to worship. We worship celebrities. You see it at the grocery store, right? There's the altar. We should have like a little candle. Like when you get to like the grocery store, a little altar with some candles, and you can light your candle because you probably know a lot more about Kanye West than you do about the Apostle Paul. Maybe I'm wrong, and I really hope I am. By the awkward laughing, I'm not. We worship money, you know? The ways in which when you get a gorgeous car, the way you frame it and tell your friends about it and take pictures of it. And there's something in our culture, spiritually, that has allowed us to worship those things that spiritually doesn't want us to worship the thing we were meant to worship. Because if we do that, we will catch on fire. If we do that, we will find something much better worth living for. If we do that, everything will be different. Christians should worship, not just when we come here, but worship all the time. Coming here is like getting an alignment. It's like getting an adjustment. We get flushed with beautiful music and prayer and processions and songs and symbols. And what those things do is inundate our senses with a worshipful life so that when we leave here, we continue to worship every day and everything we do. Amen? And when we do that, Paraclete comes alongside us to give glory to Christ, and we come to life. Let's pray. Lord Jesus, we love you and we want to worship you. And we thank you that you are the first thing in our life and everything else is second. And so, Lord, we want to say that you would teach us to live a worshipful life, to worship you alone all the time. Yes, God, you're so good to us. You're so gracious to us. And we love you. In Jesus' name, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. Thank you for watching Hour of Power. We want to say thank you to all of our donors who continue to help us keep our mission alive. You know, many of you say, as you give each month, it's really hard for me to write a check, put it in an envelope, find a stamp. Is there a way I can just give automatically? Yes. The answer is yes. It's called a sustaining partner, and the sustaining partners really are helpful to us. We can know exactly how much money is going to be there every month, and it helps us kind of make our strategic decisions. We're inviting you to consider becoming this reoccurring donor. Write to us or call us, and we'd love to help you through it. Remember, as always, God loves you, and so do we.
Beste vrienden van Hour of Power, tot zover deze uitzending. En ik hoop dat je met genoegen hebt gekeken en ook dat je opgebouwd bent in datgene wat het belangrijkste is in je leven. Je onverwoestbaar geloof. En wat mooi dat mensen daarover vertellen. Volgende week spreekt Bobby over het thema: bezit jij geld of bezit het geld jou? Nou, dat is voor velen een vraag waar ze zich even voor achter de oren moeten krabben. En als gast Peter Dijkstra. Hij werd de witte duivel van Dordrecht genoemd. Roven, stelen, inbreken, van alles en nog wat. Een beruchte jonge vent die volgende week, hoop ik, op deze bank zijn verhaal vertelt wat er in zijn leven is gebeurd. Wij gaan afscheid nemen en Rolf zit hier nog op de bank, want die speelt mij thuis na. Dus ik dacht, nou, dan geef ik jou nou de kans om de kijkers van Hour of Power te groeten, want ik pak je terug natuurlijk. Oké, daar gaan we.
Oké.
Daar is de camera.
Kijkers thuis, tot volgende week. Geniet van het mooie voorjaar wat we nu in Nederland krijgen. Blijf vasthouden aan Jezus, blijf vasthouden aan je geloof, want in elke situatie is er een uitweg met Jezus Christus.
Ik had het niet beter kunnen zeggen.
En daarom oefen ik jou vaak na thuis.
Oké. Okay. Tot volgende week.
Tot volgende week.
It is well, it is well.